Christus almacht in hemel en op aarde. Dat is het thema waaronder het slotwoord van Psalm 2 wordt verkondigd. Christus almacht in hemel en op aarde. We letten op twee dingen. We letten allereerst op Gods volmacht. Voor Christus almacht. En in de tweede plaats op Gods belofte van Christus almacht. Dus Gods volmacht van Christus almacht. En Gods belofte van Christus almacht. In de achterliggende uren gemeente hebben wij persoonlijk en ook samen de bladzijde van 2017 omgeslagen. En zijn wij begonnen aan het hoofdstuk van 2018. Voor ons gevoel ligt er veel open. Veel lege en witte bladzijden. Al prijkt er hier en daar ook in het jaar dat voor ons ligt op verschillende kalenders belangrijke datums. Er zijn verschillende jonge stelletjes die in het komende jaar hopen te trouwen. En met jou en anderen wens ik je wat dat betreft ook van harte God zegen toe, ook in de komende maanden die voor je liggen in het toeleven naar het huwelijk. Er zijn verschillende gezinnen waar uw leven mag worden verwacht. Misschien praakt wat dat betreft op dit moment maar één datum op uw kalender. En kijkt u daar of met verlangen en met hoop, of misschien ook wel met zorg en spanning naar uit. De Heere zij u nabij. Verschillende onder ons hopen in het komende jaar belangrijke gedenkmomenten te hebben. Jubileum. Huwelijksjubileum. Er zijn er onder ons die andere belangrijke datums op hun kalender hebben geschreven en misschien daar in de achterliggende uren aan het begin van deze nieuwe dag ook samen over gesproken hebben. Als je niet alleen terugkijkt op het jaar dat achter je ligt, maar ook vooruitkijkt en verwachtingen uitspreekt. Wat staat dit jaar ons te wachten? Het kan ook zijn dat er onder ons, en die zijn er onder ons, die vraag niet meer hebben durven stellen. Wat kunnen we van 2018 verwachten? En onze gedachten gaan op dit moment uit naar hen die of in ons midden of met ons meeluisteren aan de kerktelefoon en die ongeneeslijk ziek zijn. En jij en ik, jongelui, voelen aan dat je dan niet zo heel veel meer durft te zeggen. Voor 2018. Is dit het jaar dat ik ga sterven? En voor God kom te staan? Er zijn er onder ons die ook gebukt gaan onder grote zorg. Soms zichtbaar voor anderen. Soms onzichtbaar wel. Dragend in stilte en soms ook met heel veel moeite, verdriet en pijn. Zij durven misschien niet eens verder te kijken dan deze dag. Omdat elke dag opnieuw veel kracht en veel liefde en veel zorg vergt. We staan allemaal aan het begin en we hebben daarin allemaal onze eigen weg. Voor de een is het een mooie weg. En voor de ander is het een moeilijke, soms zelfs een onbegaanbare weg. Wat is het belangrijk, gemeente, om onderweg ook een gids te hebben? Dat is wat anders dan een richting wijzen. Een bord blijft staan. En jij moet verder. Maar een gids gaat mee. Dat is een man of een vrouw die onderweg niet alleen vertelt wat we kunnen verwachten, omdat die weg door hem of door haar al een keer is afgelopen. Hij is bekend met dat terrein. Maar een gids is ook iemand van wie wij afhankelijk durven te zijn. Niet alleen als het gaat om informatie onderweg. Maar ook wanneer ons onderweg iets overkomt, dan gaan we er eigenlijk van uit dat de gids op dat moment ook een pasklaar antwoord heeft. Ons ook kan bijstaan, helpen, verder kan helpen. Nou, met die intentie, mag ik het vanmorgen eens zo zeggen, is het boek van de Psalmen ook geschreven. Het wil een gids zijn op ons levenspad. Of Vandaar, zo zagen we dat tenminste gisterenmorgen op oudjaarsochtend, dat het boek van de psalmen ook inzet bij het beschrijven van twee wegen. Een weg zonder God, zonder gids. En een weg met God, met een gids. Een weg wat je alleen moet aflopen met lege handen. De weg van de goddeloos. Die probeert het onderweg zelf uit te vogelen. Hij gaat ervan uit dat hij zelf die weg kan bewandelen en ook uiteindelijk ook op een behouden manier aan zal komen bij de bestemming die hij voor ogen heeft. Maar Psalm 1 zegt het, ga niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. De weg van de goddeloze zal vergaan. En daarnaast tekent de psalm 2 ons de weg van de rechtvaardige af. Hij heeft zijn gids in zijn hand. Hij overdenkt Gods woord dag en nacht. Laat de koers van zijn leven bepalen door de aanwijzingen die de Heer hem door zijn woord geeft aan hem of haar. En is zo iemand die de stem van de Heer hoort, volgt en uitvoert. Psalm 2, zo zagen we gisteravond, stelt ons de gids in het leven voor. Dat is God en zijn gezalfd. Beide psalmen vormen trouwens ook een prachtige eenheid. Ze willen ook als een eenheid gelezen worden. Dat trof ons ook gisteren trouwens. Dat er verschillende dingen worden gedeeld. Ik denk alleen maar aan die belangrijke thema's. De twee wegen, psalm 1, de weg van de rechtvaardige tegenover de weg van de goddeloos. Het komt ook terug in psalm 2. Kijkt u maar even met me mee, vers 12. De tekst van gisteravond. Kust de zoon opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. De goddelozen die ook in psalm 2 worden benoemd, zei het dan met andere woorden, de koningen, de vorsten, de volkeren der aarde. Het thema van het gericht, dat de goddelozen voor het gericht van God komt te staan, zowel aan het slot van psalm 1 als ook in psalm 2 vers 12 is dat een thema. Maar ook het woord waarmee de psalmen begint, psalm 1... Kijk u maar even met me mee. Wel gelukzalig, vers 1 van psalm 1. En het woord waarmee psalm 2 eindigt. Wel gelukzalig. Deze twee woorden maken deze twee liederen tot één lied. Eén psalm. Waarin trouwens de belangrijkste thema's van het boek van de psalm al worden benoemd. Verder in het loop van de tijd in de hoofdstukken die dan volgen in het boek van de psalmen uitgewerkt te worden. En zoals elk boek een woord vooraf heeft, psalm 1 en ook een nawoord, dat geldt ook voor het boek van de psalmen. Het slot van het boek van de psalmen, 146 tot en met 150, draagt geen naam meer van een auteur, maar begint met halleluja en eindigt met halleluja. En de laatste psalm, psalm 150, telt zelfs 10 keer. Halleluja. Waarmee God, de auteur van dit machtige Bijbelboek, wil aangeven dat het bidden van de rechtvaardige uitmondt in aanbidden voor Gods troon en hier beneden. Vijf boeken telt dit Bijbelboek. Vandaar dat het ook wel eens genoemd wordt in het vroege Jodendom, de vijf boeken van Mozes naast de vijf boeken van David. En elk boek wordt afgesloten met een lofprijzing, een doxologie. Het slot van psalm 41, het slot van psalm 72, het slot van psalm 89, het slot van psalm 106 en 107 en het slot van psalm 145. Keer op keer hoor je dat refrein en die oproep doorklinken tot heel het volk. Amen zegt op God, op zijn woord, op zijn werk. Het boek van de psalmen is een boek dat zich aan mij uitstek messiaans wil laten lezen. Het is gericht op Christus, het zingt van Christus en het beeldt het werk van Christus op verschillende manieren uit. Laat u ook niks wijs maken in deze tijd. dat we alleen met het zingen van de psalmen tekort doen aan het verlossingswerk van de zaligmaker. Er is geen gezang, hoe mooi ook. En ik zing ook thuis graag gezangen. Er is geen gezang dat kan tippen aan de psalmen. Ook niet als het gaat om de breedte, de diepte, de hoogte van de kennis van Christus. Het is de zaligmaker zelf die zich herkent in de psalmen. Die zich leidend op weg naar het kruis van Golgotha hult in het gewaad van de psalmen. En die de psalmen stervend op zijn lippen neemt. En ze zo ook met zijn eigen lijden en sterven, met zijn bloed verzegeld en fundeert in zijn werk. Het is het boek bij uitstek in het Oude Testament, dat vol van Christus is en vol van zijn werk. Daar getuigt trouwens ook het slotwoord van Psalm 2 van. De persoon die hier in deze psalm aan het woord is, is geen mens, is ten diepste ook niet de dichter. In het boek van de psalmen is er maar één die het recht heeft om iemand zalig te spreken. En dat is God. Hij spreekt zalig. Het klinkt al door in de inzet van Psalm 1, welzalig, welgelukzalig is de man. God spreekt zalig. Het klinkt ook door in het slot van Psalm 2. Wel gelukzalig zijn alle die op hem betrouwen. Kijkt u maar met me mee. De spreker is hier aan het woord. Hij heeft eerst ook voorgesteld aan de koningen om de zoon, zijn zoon, te kussen. Psalm 2, vers 12. En dan loopt het door opdat hij niet toorne, dat zegt de vader over zijn zoon, opdat mijn zoon niet toorne en gij, u die dit leest en hoort, die koningen, die goddelozen, zo zagen gisteravond, op de weg niet vergaat, wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden. En dan wordt de psalm afgerond opnieuw met een zalig spreking. God spreekt zalig. Welzalig zijn zij die op hem, op mijn zoon, betrouwen. Dit is dus een van de weinige beloften in de schrift waar God zelf het woord voert met het oog op zijn zoon. Normaal gesproken worden beloften verkondigd door profeet in naam van de Heere. Hier neemt God zelf het woord in zijn mond. En spreekt hem of haar, die man, die vrouw, die jongen of dat meisje, dat kind, zalig die op Christus vertrouwt. Om op iemand te kunnen vertrouwen, gemeente, moeten twee dingen in ieder geval duidelijk zijn. Dat gaat ook in het dagelijks leven zo. Wanneer wordt ons vertrouwen gewekt door iemand? Als iemand waar maakt wat hij belooft, als hij kan wat hij zegt, en als hij het ook wil doen. Die twee dingen. Kan hij het? En wil hij het? En dan zal het ook gebeuren. Vandaar dat in Psalm 2 de Heere ook eerst uitlegt wat het volmacht is van zijn zoon. Die vorst is. Die door God is gezalfd. Kijkt u maar even met me mee. Vers 6. Tot koning over Sion. De berg mijner heiligheid. God heeft zijn zoon aangesteld op Sion. Gods berg. Met die aanduiding bedoelt de Heer niet alleen dat de berg daar in Jeruzalem, daar waar de tempel op gefundeerd is. Maar in het boek van de psalmen krijgt de berg Sion het karakter van het machtscentrum van deze wereld. Alles centreert rondom de berg Sion. Vanuit Sion regeert deze vorst in hemel en op aarde. Alle koningen der aarde, dat is ook de inzet van Psalm 2, worden opgeroepen om de koning op Sion te erkennen als hun koning en te buigen voor hem in eerbied en in ootmoed. Het is ook de Heere zelf die aan het slot van het boek van de psalmen uitlegt dat de volkeren zullen samenstromen naar de berg Sion, de plaats die door God is uitverkoren, waar de Heere zal wonen in eeuwigheid, waar hij zijn gezalfd heeft aangesteld als koning opdat alle volkeren samen met de engelen en de ganse schepping zullen buigen voor God en zijn gezalfde. Of om het in de taal van het Nieuwe Testament te zeggen, zullen buigen voor God en het Lam. Die wonen te midden van een ontelbare schare verzameld uit de heidenen, met nog steeds Israël op de eerste plaats. God heeft zijn vorst gezalfd, aangewezen, om koning te zijn, uitverkoren door God. En zoals het in onze tijd en in onze cultuur ook gebruikelijk is, zo gold dat ook voor de cultuur van de Bijbel, wanneer een koning voor het eerst de troon bekleedt, gaat dat gepaard met allerlei rituelen. Misschien kun je dat nog herinneren toen prins Willem-Alexander koning werd over ons land. Vlak voordat hij zichzelf voorstelde als koning, paleis de Dam, de balkon, de deuren gingen open. Toen al prinses Beatrix stelde de koning en de koningin voor, deed een stap naar achter en dan stonden ze toen met z'n tweeën. Was dan net daarvoor achter die gesloten deur een belangrijke handeling gepasseerd. Misschien heb je dat ook wel gevolgd. Toen nog prins Willem-Alexander en Maxima zaten aan de tafel, samen met koningin Beatrix, geflankeerd door de burgemeester van Amsterdam aan de ene kant en president Rutte aan de andere kant. Ze tekenden een akte waarmee koningin Beatrix afstand deed van haar troon en haar heerschappij. En prins Willem-Alexander met het zetten van zijn handtekening de verantwoordelijkheden van het Koninkrijk der Nederlanden aanvaard. En vanaf dat moment ook koning was. En in die akte, in dat document, werd beschreven wat zijn verantwoordelijkheid is. Titels werden genoemd, een hele rij. Zijn macht werd ook begrensd. Kortom, vanaf dat moment was het duidelijk, als het goed is tenminste, waar de verantwoordelijkheid van Willem-Alexander, koning Willem-Alexander, begint en eindigt. En waar die van onze regering, de Staten-Generaal, begint en eindigt. Eigenlijk is dat een heel oud gebruik. Je komt dat ook tegen in de cultuur van het Oude Testament, ook in Israël. Want wanneer een koning afstand doet van zijn troon, denk aan koning David, om plaats te maken voor de troonopvolger Salomo, dat niet zomaar even met een wenk gebeurt. Op een wijze van spreken koning David op een morgen wakker wordt en erachter komt dat het niet meer gaat. En hij in de namiddag van die dag dat even zo regelt onderhands. En de dag eindigt met koning Salomo die dan de plaats heeft ingenomen van zijn vader David. Nee, daarvoor worden natuurlijk allerlei ceremonieën belegd. Verklaringen afgelegd. En je ziet dat de sporen daarvan trouwens ook in het Oude Testament terugkomen. Nou, dat is ook de achtergrond van Psalm 2. Ik wil dat toch even met u lezen. De akte die God geeft aan zijn zoon om koning te kunnen zijn over deze wereld. Ik lees het met u. Er staat vanaf vers 6, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. God wijst de koning aan, denk aan koningin Beatrix op dat balkon, die haar zoon voorstelde als de nieuwe koning. Zo gebeurt dat ook hier. De vader stelt zijn zoon voor als koning over deze wereld. En hij vertelt dan van die akte, vers 7. Ik zal van het besluit, je mag hier ook lezen, akte verhalen. Ik zal vertellen wat erin staat. De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. De einde der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan geen koningen handelt verstandiglijk. God roept de koning op. Wijs te zijn. Laat u tuchtigen. Laat u gezeggen door deze koning. Gij richters der aarde, dient de Heere met vrees. En verheugt u met beving. Kust de zoon. Onderwerpt u aan mijn koning, mijn zoon. Als ik deze akte goed lees, gemeente, zo aan het begin van het jaar 2018, dan lees ik daar een paar dingen die voor ons van belang zijn. Ook in het jaar dat voor ons ligt. Waarin God de almacht van Christus omschrijft. In de eerste plaats lees ik hier Gods verkiezend besluit. Hij heeft zijn zoon uitverkoren. Om koning te zijn. Dat is Gods verkiezing. Daar had hij ons niet bij nodig. Dat is gebeurd achter gesloten deuren. De tafel, om het zomaar even te zeggen, die opgesteld stond in de Raad des Vredes. In de eeuwigheid. Dat geeft het koningschap van Christus een dragende grond. Het rust in Gods verkiezend welbehagen. En dat betekent met alles wat er gaat gebeuren in 2018, dat dit gewoon blijft staan. Ik denk dat er meerdere onder ons vanmorgen ook even gekeken hebben op internet, om te zien wat er gebeurd is in de achterliggende nacht. Waarschijnlijk is uw oog ook gevallen op de nieuwjaarstoespraak van de leider van Noord-Korea, die zijn volk verzekert dat hij met één knopje op zijn bureau de Verenigde Staten kan wegvagen van de landkaart. Vanmorgen zegt Psalm 2 tegenover ons: ik heb mijn koning gezalfd. Wat er ook gebeurt, jongelui. Jullie hebben vaak veel angst. Over de toekomst. En we leven wat dat betreft ook in hele onzekere tijden. Je moet er inderdaad niet aan denken dat die man in een vlaag van verstandsverbijstering op die knop drukt. Zo die daar staat. Maar Psalm 2 zegt vanmorgen tegen jou en tegen mij: God regeert. Wat er ook gebeurt. Dat is al besloten. Ver voordat Trump, Poetin, Macron, Kim Jong-il geboren waren. Dat ligt al vast voordat de schepping tot stand kwam. Ik heb mijn zoon. Gezalfd. Het tweede wat deze akte zegt is dat God hem ook de gave heeft gegeven om koning te kunnen zijn. Verplaats je even in de persoon van David. Jij bent David en je zit daar ergens ver bij Bethlehem vandaan, schapen te hoeden. Komt de knecht van je vader aan rennen, die zegt tegen je: moet direct naar huis komen. Er is ook haast bij, je gaat met die man mee. Je stapt die kamer binnen en voordat je het goed en wel beseft, komt als een grote reizige gestalte naar je toe. Je herkent hem nog snel in een oogwenk, dat is Samuel, de bekende man van Israël. En voordat je iets kunt zeggen, pakt die man een hoorn, giet de olie over je hoofd en hij zegt tegen jou: vanaf vandaag ben je koning. Nou, daar sta je in je herderskloffie. Het eerste wat naar je toe komt is de vraag: kan ik dat aan? Het enige wat ik weet is schapen hoeden. Dat is wel iets anders dan een volk regeren. Nou, dat beeld, die zalving van de zoon met eerbied gesproken uit. God geeft hem niet alleen het vertrouwen om te regeren. God geeft hem ook de gaven om te kunnen regeren. De salving met de Heilige Geest. Ik trek maar weer even een hele praktische, concrete lijn. Dat betekent dat achter de almacht van Christus twee personen schuilgaan. De Vader en de Geest. En dat wanneer hij straks aan het einde van zijn leven, vlak voordat hij afscheid neemt van zijn discipelen, met de hemelvaart het uit mag spreken, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. We het mogen zeggen tegen elkaar, de Vader heeft aan de Zoon alle macht gegeven in hemel en op aarde. En gaf hem in die macht ook de gaven om macht te kunnen uitoefenen. Op een manier die God behaagt. En waarin God wordt verheerlijkt. Het derde wat ik hoor in deze akte, kijkt u maar even met me mee, dat staat in deze psalm. Ik zal van het besluit verhalen, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Gisteren maakte ik zo even de loopste opmerking, als Gods woord spreekt over de zoon. Zeker in het Nieuwe Testament, dan staat dat altijd in het teken van de gehoorzaamheid van de zoon. Wat maakt een zoon tot een zoon als het goed is, als hij gehoorzaam is, eerbied heeft voor zijn ouders? Dat geldt natuurlijk ook voor een dochter. Het is vooral het Nieuwe Testament dat eruit ligt. Ik denk alleen maar aan die ontroerende woorden in de brief aan de Hebreeën. Maar de schrijver opmerkt als hij het lijden van Christus beschrijft, alhoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Nou, dat klinkt ook door in deze aanspraak. Je treft diezelfde aanspraak in het Oude Testament, ook in 2 Samuel 7, waar de koning David aangesproken wordt als de zoon van God. En tegelijkertijd de profeet Nathan ook profeteert over die grote zoon van David, die eens de troon van David zal bestijgen, wiens heerschappij geen einde zal hebben, maar hij zal voor eeuwig regeren. Denk aan de psalm die we zo meteen gaan zingen, psalm 89. Hij zal tot mij zeggen, gij zijt mijn vader en mijn zoon. Tweespraak die daar wordt geciteerd. Deze akte maakt duidelijk dat hoewel de zoon koning is geworden in hemel en op aarde, hij geen dictatuur gaat uitoefenen, niet willekeurig gaat regeren. Maar in gehoorzaamheid aan God zijn Vader alle heerschappij uit zal oefenen. Heel Jezus' koninklijke heerschappij staat in het teken van zijn Vader. Ik loop die lijn even uit, gemeente, samen met u en maak dan weer een concrete toepassing. Het is Paulus die daar iets van laat zien als hij een tipje van de sluier oplicht met het oog op de toekomst. Wanneer hij beschrijft dat koning Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde in 1 Korinthe 15. En laat zien hoe de zoon het koninkrijk van God gestalte geeft. Wanneer dan de dag der dagen aanbreekt. Die laatste dag. Dan verhaalt Paulus hoe de zoon afdaalt van zijn troon. Als hij zijn koninkrijk overhandigt en neerlegt in de handen van zijn vader. Is de zoon als laatste die buigt voor de vader. Zijn kroon afzet van zijn hoofd, want dat is een middelaarskroon. Die hoeft hij niet meer te dragen als de eeuwige heerlijkheid aanbreekt. En een stap terug doet in de schaduw van de Vader. En Paulus dan heel voorzichtig dat zo formuleert. Op dat God zal zijn alles en in allen. Daar loopt het dus op uit. Met dat doel voor ogen regeert Christus op dit moment, in hemel en op aarde. En daar koerst hij ook met ons leven op aan. Opdat we straks mogen staan voor de troon van God. Het zij met liefde in ons hart tot deze God. Het zij gedwongen om tanden knarsend te erkennen dat de Vader en de Zoon alle macht hebben in hemel en op aarde. Maar wat zal dat een machtig moment zijn voor Gods kerk? Als we met eerbied gesproken een stapje terug mogen doen om plaats te maken voor hun koning, die naar de troon van zijn Vader zal schrijven. Zal knielen voor zijn Vader. Afstand zal doen van zijn koninklijke heerschappij. Om het terug te leggen in de handen waar het uiteindelijk ook hoort. In de handen van God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Opdat deze God zal zijn alles en in allen. Wat ligt de zaak van Gods kerk eigenlijk vast? Vindt u niet? We mogen vanmorgen tegen elkaar zeggen wanneer we God mogen kennen. In 2018 wordt het alleen maar beter. Het brengt ons weer een stap en een jaar dichter bij dat machtige moment. Waar je soms in de diepte van de ellende, in de nacht van aanvechting en strijd, of soms bijna bezwijkend onder het kruis, met zo'n intens verlangen en heimwee naar kan uitzien. Dat God zal zijn alles en in allen. De Zoon treedt terug. De schaduw van de Vader. Ik lees in deze akte nog iets. Dan maken we de stap naar het tweede punt. Kijkt u maar met me mee. Dat staat in vers 8. Eis van mij. Ik zal u de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der macht, de aarde tot uw bezitting. Diezelfde woorden kom je ook tegen in de droom die Salomo kreeg, nadat hij de troon van zijn vader had bestegen. God verschijnt in die droom aan Salomo, de nieuwe koning, en hij stelt diezelfde eis. Eis van mij. Wat wil je? Rijkdom, eer, roem. En Salomo vraagt dan om wijsheid en inzicht om het volk te kunnen besturen. Psalm 2 laat zien dat ook in de hemel die woorden klonk. Eis van mij. De Zoon heeft dus bevoegdheid van de Vader niet om te bidden, om te vragen, maar om te eisen. En met eerbied gesproken, de Zoon heeft die bevoegdheid ook helemaal uitgebuit. Als er ergens een moment is aan te wijzen in het leven van de Zoon, dan is dat op dat moment wanneer hij aan de vooravond van zijn lijden en sterven staat en de evangelist Johannes uitvoerig daarop ingaat, hoe Christus in Johannes 17 de hogerpriesterlijke beden uitspreekt in de kring van zijn discipelen geadresseerd aan zijn Vader. En op één moment zegt hij dan met grote klem en nadruk, Vader, ik wil. Hij zegt niet, ik bid u, ik vraag het, ik wil. Dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Dat is de eis van Christus. Aan zijn Vader. Een eis die helemaal overeenstemt met de wil van zijn Vader. Eis van mij. Dat zal ik doen, Vader. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Ik zeg het maar weer, gemeente, wat ligt de zaak van Gods kerk toch vast, hè? die ligt vast in de wil van de Zoon. Die mag eisen van de Vader. Zo even een paar praktische lijnen trekken. Ik denk in de eerste plaats aan hen die tegen 2018 verschrikkelijk opzien. Omdat het voor hun de bange vraag is. Of misschien durven ze die vraag niet eens meer te stellen. Of ze het einde van het jaar 2018 nog zullen halen. Wat kan je dat aanvliegen? De angst. De wetenschap te moeten sterven. Terwijl je misschien voor jouw gevoel op dit moment niet eens de genade hebt om te kunnen sterven. Ik kijk nou eens vanmorgen naar Psalm 2 en daar staat de Zoon die eist: ik wil dat waar ik ben, ook zij zijn die gij mij gegeven hebt. Dan kun je twee kanten op gaan vanmorgen en luisteren naar deze psalm. Je kan beginnen bij de vraag: ben ik door de Vader aan de Zoon gegeven? Ben ik uitverkoren? Dan begin je aan de verkeerde kant. Dan begin je in de boekhouding. Maar je moet aankloppen bij de boekhouder. En dat is de Zoon. Als je nou aan het begin van 2018 helemaal niets hebt, zou je het dan niet durven om naar deze Zoon te gaan, de Koning der Koningen, en het gewoon maar heel kinderlijk vragen: Heere, wilt u het nu ook voor mij? Mag ik bij u zijn? Ik ken zo iemand, gisteravond kwam hem ook tegen. Die vroeg dat ook heel voorzichtig en schuchter. Gedenk aan mij, wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Die man had ook niets. Ja, hij had het oordeel, dat was hij zich bewust. Maar hij vroeg aan de boekhouder: gedenk aan mij. De wil van Christus. Met eerbied gesproken, voor hem is de hemel geen hemel. Dat is de laatste van zijn kerk en nog niet is. Dat is de achtergrond van zijn eis. Hij eist als belanghebbende met het oog op de belangen van zijn kinderen. En verheerlijkt in die eis zijn Vader. Die eis hoor ik nog iets, gemeente, kijkt u maar even met me mee. Ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der maanden tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Je moet weten, jongelui, op het moment dat er een koning werd geïnstalleerd in de wereld van het Oude Testament, werden er allerlei rituelen opgevoerd. En een van die rituelen was dat er een pottenbakkersservies werd neergezet en op die potten, kruiken en schalen werden de namen van de vijanden gegraveerd. En het was dan de taak van de koning om zo'n knots te pakken waarmee je normaal gesproken op het veldslag de schedel van je tegenstander insloeg. En hij sloeg dan dat servies aan gort. In 1000 scherven. Om daarmee op de eerste dag van zijn koninklijke heerschappij duidelijk te maken dat hij dat met zijn vijanden zal doen. Er bleef er geen één overeind staan. Nou, dat beeld klinkt door in Psalm 2. Gij zult uw vijanden verpletteren als een potterbakkerservies. En heeft dat de Zoon niet gedaan en doet hij dat ook niet op dit moment? Trek de lijn maar even door van het Nieuwe Testament en dan weer naar ons. Ik denk aan dat machtige moment dat Paulus beschrijft in Filippenzen 2. Dat de Zoon het geen roof heeft geacht om goden even gelijk te zijn, maar tot ons gekomen is in de gestalte van een dienstknecht, zich vernederd heeft tot in de smaad van de dood des kruisers, maar ook door zijn Vader is opgewekt uit de doden, opgestaan is, triomferend over de machten van de hel en van de dood. Een naam heeft gekregen, zo beschrijft Paulus, dat in de naam van Jezus Christus alle knie zich zal buigen en alle tong zal belijden dat Hij, de Heere, de Kyrios is. En is hij niet bezig om op dit moment al die belofte te vervullen, nu nog in zijn genade, door zijn liefde, door zondaar te binden aan zijn strijdwagen en hen te overweldigen met zijn liefde, opdat ze hem leren erkennen als hun God en hun koning. Maar we zijn dichter gekomen in 2018 bij het moment dat de zaligmaker dat ook zal laten zien over zijn vijanden die dat niet wilden erkennen. Tandenknarsend moeten buigen. En zullen moeten toegeven dat Hij inderdaad regeert. Wat ligt daar niet alleen voor ons een geweldige troost in, maar met dat ik dat zeg moet ik ook denken aan de vervolgde kerk. Wat is dat ook voor hun tot een troost? Zij die enerzijds bidden om degene die hen op dit moment vervolgen en anderzijds met groot verlangen uitzien naar de dag van Christus wederkomst, opdat zijn vijanden en mijn vijanden door hem voorgoed dan zullen worden verdaan. Psalm 2 is dus een psalm van de hoop, van de toekomst, van die nieuwe hemel en van die nieuwe aarde. Maak er een stap naar het laatste punt. Gods belofte om op hem te vertrouwen. De vraag, kan hij het? Heeft Psalm 2 beantwoord. Ja, hij kan het. Hij is daarvoor door zijn vader uitgekozen. Daarvoor door zijn vader gezalfd. Heeft zijn macht al meer dan eens gedemonstreerd. Ook in het midden van onze gemeente, door zondaren te vellen door het zwaard van het woord en hen te laten buigen voor het kruis. Maar de vraag is nu, wil hij het? Mag ik eerst eens bij u komen zitten, gemeente? Is dat nou ook jouw vraag? Niet kan ik hem vertrouwen, maar staat hij het toe dat ik hem mag? Vertrouwen. Er is zo'n moment in de evangelie waarin de Christus iemand daarmee klem zet. Dat is de vader van die maanzieke knaap. Die komt ten einde uit bij de zaligmaker. Jezus' discipelen waren niet bij machten om zijn zoon te genezen. En hij zegt dan tegen Jezus, Heere, indien gij kunt, als u het kan. En daarmee haalt hij de heerlijkheid van Christus naar beneden. Het is de Heere Jezus die dat op een hele wijze, pastorale manier ook teruglegt bij hem. Door te zeggen, als u mij vertrouwt, dan zijn alle dingen mogelijk. De vraag is niet of ik het kan, maar vertrouwt u mij ook dat ik het wil doen. En dan gaat die man door zijn knieën. En hij bidt, Heere, indien gij wilt, kom mijn ongelovigheid te hulp. Hij heeft Christus almacht nodig, niet voor zijn zoontje, maar voor zichzelf. Hij vraagt of Christus hem zijn macht wil schenken, opdat hij de kracht krijgt om Jezus onvoorwaardelijk te kunnen vertrouwen. Kijk, dat is de verlegenheid die deze belofte aan het slot van Psalm 2 oproept. Welzalig zijn allen, zegt God. Alle koningen, alle vorst, alle volkeren der aarde, wanneer ze hem willen vertrouwen. dan is deze vorst met zoveel macht bekleed een liefdeskoning die zijn almacht aanwendt om het meest zwakke geloof te hulp te snellen, te stutten met zijn macht, te funderen in zijn heerschappij, te laten rusten in de wilsbesluit van God, opdat het geloof moed grijpt uit wie God is. En zich zo onvoorwaardelijk durft over te geven aan deze koning, door God gezalfd, aangesteld om ook te regeren in ons hart en in ons leven. Wat klinkt in deze belofte, gemeente, niet alleen de gewilligheid van Christus door. Dat hij dat wil, ook in 2018. Dat klinkt in deze belofte ook de gewilligheid van God zelf door. Dat het God is die het wil, dat u op hem en op zijn zoon kan en ook mag vertrouwen in het jaar dat voor ons ligt. Let u er even op dat de Heer bij voorbaat niemand uitsluit. Ik wil even een streepje zetten onder dat kleine woordje in het slotvers. Er staat wel gelukzalig zijn. Allen. Allen. God sluit niemand uit. Dat doe je zelf. Die op hem betrouwen. Jongelui, neem deze woorden gewoon eens mee. Schrijf het op een papier. En leg het eens op je bureau. Als je nou in het jaar dat voor je ligt, overmand wordt door zoveel vragen. Niet alleen vanuit het dagelijks leven. Maar ook de vragen waar je mee worstelt. En er zijn verschillende jongeren die ook worstelen met die vraag. Hoe word ik nou met God verzoend? Hoe word ik nou bekeerd? Hoe leer ik de Heer Jezus Christus kennen als mijn persoonlijke zaligmaker? Het zijn ook vragen die regelmatig aan de orde komen in een gesprek met oudere mensen. Kijk dan eens naar het slotwoord van Psalm 2. Welgezalig ben jij, zegt God, als je op Christus vertrouwt. Dan hoef jij jouw vragen niet meer te beantwoorden. Dat is de zaak van Christus geworden. Dan wil dit woord van morgen u en mij een adres geven in 2018. En dan zie ik in deze woorden van morgen ook de vleugelen van God zich uitstrekken naar een ieder die wil wegschuilen bij hem. En laten we dat dan ook maar heel eenvoudig en kinderlijk doen, gemeente, met de woorden van die Vader. Heere, ik geloof, ik wil u zo graag vertrouwen, maar ik kan het uit mezelf niet. Er komt zoveel tegenop. Komt u mijn ongelovigheid nou te hulp? Snelt u mij te hulp tegemoet? U die vorst met zoveel macht bekleedt. Dan kan het, omdat u het wil. Amen.